Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt broeder W.A. Capelle uit Nunspeet ons voor te gaan. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 328. Uit het liedboek Gezang 328 zingen we na welkom en mededelingen. Na het votum, Psalm 25, vers 2, in de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 2, in de nieuwe berijming, zingen we na het votum. Na het gebed volgt het lied van de zondagschool. Psalm 86, vers 5. Psalm 86, vers 5. Het lied van de zondagschool zingen we na het gebed. Na de schriftlezing, Psalm 102, de verzen 7 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 102, de verzen 7 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 36. Vers 3. Psalm 36, vers 3 zingen we na de verkondiging. Na de inzameling van de gaven, Psalm 69. Vers 14. Psalm 69, vers 14, zingen we na de inzameling van de gaven. En na de geloofsbelijdenis zingen we tot slot uit het liedboek Gezang 21. De verzen 3 en 7. Uit het liedboek Gezang 21, de verzen 3 en 7, zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het boek Nehemia. Nehemia hoofdstuk 2. Nehemia hoofdstuk 2 is de schriftlezing van vanmiddag. En de tekst voor de verkondiging is vers 20. Vers 20 van het genoemde schriftgedeelte is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook hen die thuis met ons deze dienst meebeleven, hartelijk welkom. In deze dienst zal weer voorgaan broeder Capellen uit Nunspeet. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 328, de versen 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ons begin zij in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Heer, hij maakt mij uwe wegen. Psalm 25 vers 2 in de nieuwe berijming willen we met elkaar gaan zingen.
Thank you.
wij de Heere bidden om zijn zegen. Heere, voor de tweede keer komen wij tot u in gebed om een zegen te vragen over de dienst. Heere, laat het zo mogen zijn wat we al samen met elkaar hebben gezongen. Dat ons bidden, ons zingen, dat het luisteren naar uw woord, het geven van onze gaven, dat in de hemel mag doordringen. Dat u het ziet. Dat u ook naar ons hart ziet, Heere, hoe het van binnen is bij ons. Laat daar, Heere, de oprechtheid gevonden worden. En waar dat niet is, wilt u dat dan nog veranderen? U bent toch een God van wonderen. En u hoort het gebed en wil zich over het gebed ontfermen. Heere, zo bevelen we onszelf biddend bij u aan. We bidden u, o heilige God, of u ook vanmiddag wilt laten weten dat u van ons af weet, dat u ons kent, zondige mensen als we zijn. Heere, wat is het toch een wonder dat u ons weer bij elkaar roept rondom een geopend woord. Dat gaat nog veel dieper dan dat we elkaar kunnen ontmoeten als gemeenteleden onderling. Dat we elkaar in de ogen kunnen zien en elkaar vragen, hoe gaat het met je? Heere, dat is al rijk, maar hoe oneindig diep en hoe oneindig rijk is het dat u, o grote God, gemeenschap wilt hebben met zondige mensen. Laat dat tot verwondering mogen zijn voor ons. Heere, dan willen we bidden voor deze wereld in nood. Daar waar zorgen zijn, daar waar moeite is. Waar verdriet heerst. Daar waar mensen, Heere, christenen, broeders en zusters vervolgd worden omdat ze in uw naam geloven. Wilt u ze standvastigheid geven en geloof? En mogen wij de gebeden vermenigvuldigen ook voor hen. En laten wij des te meer als christenen in de vrijheid mogen zien wat een geweldig voorrecht dat het is. Dat we in vrijheid ons geloof mogen beleven en beleiden. Laten we dan onze kostbare tijd die u aan ons geeft niet verspillen. Bewaart u ons daarvoor, Heere. We willen voor hen bidden die in de gevangenis zitten. We kunnen zo makkelijk op en neer kijken, Heere, maar geef ons een hart vol bewogenheid, ook over hen. En we weten toch uit uw goddelijk evangeliewoord, dat er eens een Manasse was, die u opzocht in de gevangenis en die u veranderde. Heere, uw arm is niet te kort om te verlossen, ook vandaag niet. Wilt u dan doorgaan met dat kerkvergaderend werk? En wilt u nog toebrengen, ook uit de gevangenis, wilt u toebrengen, Heer, uit de stad Dordrecht. O, laten wij als christenen mogen laten zien aan anderen wat ons drijft. Dat we mogen laten zien, niet dat wij goed zijn, maar dat we een goede God hebben. En laten we zo ons licht mogen laten schijnen. Tot verheerlijking van uw naam. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, komt u zo in ons midden. Hoort u ons gebed. En niet dat wij dat verdiend zouden hebben, Heer. En wilt u met een ieder van ons zijn. We bidden u ook voor hen die in de politiek, Heere, hun werk mogen doen. We bidden speciaal ook voor die mensen, Heere, die op grond van uw woord politiek willen bedrijven. Geef u ze inzicht en wijsheid. En dat ze ook op deze manier zich gesterkt mogen weten door u. Heere, hoort u zo ons gebed. En maak het een goede dienst. Een dienst tot eer van uw grote drie-enige naam. Amen. We zingen met elkaar het lied van de zondagsschool op Psalm 86, vers 5 in de oude berijming. Openen wij Gods woord vanmiddag in het Oude Testament, in het Bijbelboekje Nehemia. En daarvan het tweede hoofdstuk, Nehemia 2. Dan lezen wij Gods woord als volgt. In de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artasasta, toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. De koning zei tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Dit kan niet anders dan hartzeer zijn. Toen werd ik ten zeerste bevreesd en zei tot de koning leve in eeuwigheid. Hoe zal mijn gezicht niet somber staan, daar de stad de plaats waar de graven van mijn vaderen zijn verwoest is en haar poorten door vuur verteerd zijn? En de koning zei tot mij, wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God van de hemel. En ik zei tot de koning, dat gij indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven van mijn vaderen zijn, om haar te herbouwen. De koning zei tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult ge terugkeren? En de koning stemde erin toe mij te zenden, en ik gaf hem een bepaalde tijd op. En ik zei tot de koning, indien het de koning goeddunkt, laat men mij brieven geven voor de landvoogden van het gebied over de rivier, dat ze me laten doortrekken totdat ik in Juda kom. En ook een brief aan Asaf, de houtvester van de koning, dat hij me hout geven om de poorten van de burcht die bij de tempel behoort van zolders te voorzien. En voor de muur van de stad en voor het huis waar ik me intrek nemen zal. En de koning gaf ze mij, daar de goede hand van mijn God over mij was. Ik kwam bij de landvoogden van het gebied over de rivier en gaf hem de brieven van de koning. Ook had de koning legeroversten en ruiters met mij meegezonden. Toen de Goronit Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia het hoorden, werden ze er zeer hevig over ontstemd dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Zo kwam ik te Jeruzalem. Toen ik daar 3 dagen was, trok ik er in de nacht met enkele mannen op uit. Nu had ik aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Ook had ik geen ander dier bij mij dan dat waarop ik reed. Ik trok 's nachts uit door de dalpoort in de richting van de Slangenbron en naar de Aspoort. En ik stelde een onderzoek in naar de muren van Jeruzalem die afgebroken waren en naar zijn poorten die door vuur verteerd waren. En ik trok door naar de Bronpoort en naar de Koningsvijver. Maar er was geen ruimte meer voor het dier waarop ik reed om verder te gaan. Daarom klom ik in de nacht door het dal naar boven en stelde een onderzoek in naar de muur. Daarop ging ik weer door de dalpoort en zo keerde ik terug. De leiders nu wisten niet waarheen ik gegaan was en wat ik gedaan had, want dan de Joden, de priesters, de edelen, de leiders en de overige beambten had ik het tot nog toe niet verteld. Toen zei ik tot hen, gij ziet de rampspoed waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom en laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat we niet langer een voorwerp van smaad zijn. Toen ik hun meedeelde dat de hand van mijn God goed over mij geweest was, eveneens hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken en met krachtige hand vatten ze het goede werk aan. Toen de Goronit Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachten ze ons en zeiden, wat doet ge daar? Komt ge tegen de koning in opstand? Maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen, de God van de hemel, hij zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons gereed maken en bouwen. Gij echter hebt deel nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Tot zover de schriftlezing. Zingen we met elkaar uit Psalm 102 en daarvan het 7e en het 8e vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 102, vers 7 en 8. tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Nehemia 2 en daarvan het laatste vers, vers 20. Daar zegt Nehemia: maar ik diende hen van antwoord en zei tot hen: de God van de hemel, hij zal het ons doen geluk. En wij zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. Gij echter hebt deel nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Na het amen van de preek zingen we Psalm 36, vers 3. Psalm 36, vers 3 in de oude berijming. Gemeente, het is al wel heel wat jaren geleden dat het gebeurde. Een jongen van een jaar of 10 kreeg op een dag te horen: je opa is ongeneeslijk ziek. En de artsen, ze kunnen niets meer voor hem doen. Intens verdrietig was hij, want hij had zijn opa zo lief. En toen zijn opa aanvoelde dat zijn krachten alsmaar minder werden en dat de dag van zijn sterven dichterbij kwam, toen riep hij zijn kleinzoon bij zijn bed. En toen zei hij: mijn jongen, ik wil je graag nog een boodschap meegeven. Een boodschap vanuit de Bijbel die je nooit moet vergeten. En waar je je hele leven aan moet blijven denken. Vertrouw op hem. En dan kom je nooit beschaamd uit. Het waren de laatste woorden die hij uit de mond van zijn opa hoorde. En toen hij thuis kwam, toen print hij deze woorden met grote letters uit. En hing hij ze boven zijn bed. Vertrouw op hem. En dan kom je nooit beschaamd uit. Maar vanmiddag komen we in aanraking met een man, Nehemia, die vol vertrouwen is op zijn God. Die te midden van wat hij meemaakt aan tegenstand en spot en moeilijke omstandigheden vertrouwt op zijn God. En hij komt niet beschaamd uit. In ons teksthoofdstuk Nehemia 2 en in onze tekstwoorden vers 20 geeft Nehemia in woord en in daad de boodschap aan ons door: vertrouw op hem en dan kom je nooit beschaamd uit. Thema voor de preek: Nehemia vertrouwt op God. En dan letten we op drie gedachten. Allereerst op zijn belijdenis. U kunt dat lezen in vers 20. God van de hemel zal het ons doen gelukken. We letten op zijn bereidheid. En wij zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. En we letten op zijn bestraffing. Maar gij hebt geen deel, nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. Nehemia vertrouwt op God. Dat blijkt uit zijn belijdenis, zijn bereidheid en zijn bestraffing. Als Nehemia, schenker en vertrouweling van koning Artaxasda in Nehemia, het bericht ontvangt daar in Perzië dat de stad Jeruzalem nog steeds in puin ligt en voorwerp van spot is, dan is hij dagenlang van slag. En het verdriet is op zijn gezicht af te lezen. Het schokt hem diep dat de stad Jeruzalem, de stad van God, nog steeds in puin ligt. De stad stelt helemaal niets voor. Niks, geen beschermende muur eromheen. Iedereen kan zomaar die stad binnenwandelen. Geen veiligheid en geen bescherming. Niets om trots op te zijn. Maar het ergste van alles is nog wel dit: dat er met die stad, ja, met die inwoners van die stad, de Israëlieten gespot wordt. En dat is de plaats die de Heere voor zichzelf had uitgekozen. De plaats van de tempel. Het geestelijk centrum van het volk Israël. Waar de Heere zijn volk wilde ontmoeten. En Nehemia, hij beseft het. Er staat niet alleen maar een naam van een volk op het spel, maar vooral de naam van de God van dat volk. De eer van de Heer. En Nehemia, hij kan zijn verdriet niet verbergen. Dat was overigens niet zonder risico, want hij was schenker, hij was vertrouweling daar bij koning Artaxasda in Perzië. En hij moest je omdat dat zo'n geweldig bevoorrechte taak was, altijd een vrolijk gezicht te hebben. Je mocht niet chagrijnig kijken, niet verdrietig. Want je moest laten zien dat je zo dankbaar en blij was dat je in de buurt van de koning mocht zijn. En als je dan je goede humeur niet had, dan kon de koning je zelfs daarvoor laten doden. En Artaxerxes, hij ziet dat er wat aan de hand is met Nehemia en hij zegt, wat scheelt er nou eigenlijk aan? En wat doet Nehemia dan? Dan bidt hij allereerst tot God. Nehemia is een man van het gebed, die zijn vertrouwen stelt op de Heer. Een schietgebed. Heer, help me. Geef me de juiste woorden in de mond. Gaat omhoog. En dan schraapt hij zijn keel en dan zegt hij wat er in zijn hart leeft. Wat er met de stad van zijn voorvaders aan de hand is en dat hij zo graag erheen wil om de stad te herbouwen. En de koning luistert. En wat een wonder. Hij geeft toestemming. Nee, hij geeft zelfs meer nog. Hij wordt gezonden namens Artaxerxes. Hij mag als stadhouder van koning Artaxerxes naar Jeruzalem afreizen. Om daar in de naam van Artaxerxes de stad op te bouwen. En hij krijgt alles mee wat hij maar nodig heeft. Hij krijgt zijn reisdocumenten. Hij krijgt zijn materialen die voor de herbouw nodig zijn. Hij krijgt zelfs een escorte, ruiters ter beveiliging voor onderweg mee. En wat is dan de reactie van Nehemia? Zegt hij dan, koning, ik wist het wel, altijd al geweten. U bent de beste koning die bestaat op deze wereld. O ja, Nehemia is blij en hij is dankbaar. Maar Nehemia, hij ziet verder. Verder dan alleen maar wat de koning doet. Want in vers 8 en in vers 18 beleidt Nehemia heel duidelijk dat er achter de hand van de koning de hand van God staat. En dat God als het ware het hart van deze hooggeplaatste Artaxerxes, dat deze koning in zijn hand heeft. En dat hij het hart neigt, zodat Nehemia toestemming krijgt om naar Jeruzalem toe te gaan. En dan gaat hij op reis. En dan komt hij na een lange reis in Jeruzalem aan. En dan neemt hij daar intrek in een huis en dan rust hij wat uit van de lange reis. En dan na 3 dagen dan wil hij op onderzoek uitgaan. O ja, bij binnenkomst in Jeruzalem zal hij best wel wat hebben gezien van de situatie van de stad. En hij zal in die 3 dagen ook best wel wat geïnformeerd hebben bij die en bij die. Hoe is het nou met de stad? Maar dat is voor Nehemia niet genoeg. Hij wil zelf met eigen ogen zien hoe het staat met de muur. En dat doet hij in de nacht. Met nadruk wordt dat gezegd in vers 12, in vers 13 en in vers 15. Zien jullie wat er gebeurt, kinderen? Dan gaat hij 's nachts, het is donker buiten, zijn huis uit. Hij bestijgt zijn ezel. Een aantal vertrouwelingen neemt hij mee. Dan gaat hij een inspectietocht uitvoeren om te zien hoe de situatie van de stad Jeruzalem werkelijk is. En de ezel, als we de route van Nehemia bekijken, dan brengt de ezel hem langs het zuiden van de stad Jeruzalem. En met eigen ogen kan hij zien hoe erg de verwoesting is. En misschien is het wel zo dat het in het donker nog wel erger lijkt dan het in werkelijkheid is. Gedeelten van de muur staan er nog, maar wat een puinhoop en wat een brokstuk. Wat een ellende. Daar gaat hij 's nachts langs de zuidkant van Jeruzalem. Vind je dat niet vreemd, kinderen? Want wat doen jullie 's nachts? Dan slaap je toch, of niet? Doet Nehemia dan iets wat het daglicht niet kan verdragen? Doet hij iets wat eigenlijk niet mag? Nee, dat niet. Maar Nehemia wil ongestoord, als alle mensen slapen, rustig de stad bekijken. Ongestoord. En het op zich in laten werken. En daar gaat hij. En op een gegeven moment is het zelfs zo erg dat hij niet meer verder kan vanwege de enorme puinhopen. Het ezeltje kan niet verder en hij stapt van zijn rijdier af. En hij klimt omhoog. Richting de muur. En hij voelt er eens aan en hij kijkt nog eens goed. En zo krijgt hij een beeld van hoe de situatie is. En hij loopt weer naar beneden. Klimt weer op de rug van zijn ezel. En hij gaat dan dezelfde route weer terug. En zo komt hij weer aan in Jeruzalem in zijn eigen huis. En wat doet hij dan de volgende dag? Wat is zijn reactie? Zegt hij dan, nou, het is nog erger dan ik ooit had gedacht. Ik zie het niet zitten, ik begin er niet aan, ik ga weer terug. Vers 17. Hij roept de mensen van Jeruzalem bijeen. En hij spreekt hen toe. Bewogen, tactisch en gemeend. Vol goede moed. En hij zegt, jullie zien de ellende waarin wij zijn. Dat Jeruzalem verwoest is en dat de poorten met vuur verbrand zijn. Kom. En laten we de stad gaan opbouwen, opdat we niet langer bespot worden tot een versmaadheid zijn. Ziet u hoe hij te werk gaat? Hij houdt het plaatje voor van hoe de situatie is. En hij weet zich één met de Joden en daarom zegt hij wij, eerste persoon meervoud. Dat is gemeend. Hij weet zich één met de Joden. Maar dat is ook tactisch, om zo steun te krijgen voor zijn plan. En hij motiveert. Hij zegt, kom, laten wij. En hij geeft ook het doel aan. Opdat we niet langer bespot worden. Want dat is het ergste. Dat wij, ja, dat de God van de hemel bespot wordt. En vervolgens geeft hij aan. Dat de goede hand van God over hem geweest is. Ziet u hoe Nehemia te werk gaat? Hij komt niet Jeruzalem binnen met veel tamtam. Hij zwaait niet met zijn brieven die hij van de koning heeft gehad. Hij geeft niet allerlei bevelen. Zeg ik wil dat jij dat gaat doen en u moet maar even dat gaan doen. Nee, voorzichtig. Rustig. Wel overwogen, tactvol, motiverend, geestelijk gaat hij te werk. En moet u dan zien wat de uitwerking is van zijn toespraak. De inwoners van Jeruzalem, ze raken enthousiast. Blij dat er eindelijk een leider gekomen is die het goede zoekt voor Jeruzalem. Raakt iedereen enthousiast? Nee, er zijn drie mensen. Drie mannen. Die zijn niet zo gecharmeerd van die plannen van Nehemia. Die zijn helemaal niet zo blij dat er iemand gekomen is die het goede zoekt voor Jeruzalem. Sanballat. Tobia en Gesem. Ze zoeken alleen maar hun eigen belang en eigen eer. En daarom moeten ze niets van Nehemia hebben. Deze drie mannen afkomstig van de Ammonieten, de Moabieten en de Edomieten. Ze proberen Nehemia op allerlei manieren lastig te vallen. En ze plannen het dwarsbomen en het werk aan de muur lam te leggen. En ze maken gebruik van een machtig wapen, spot. En ze zeggen, Nehemia, denk je nou echt dat dat gaat lukken? En daarnaast maken ze hem ook nog verdacht. En ze zeggen, je wil in opstand komen jij. Jij wil in opstand komen tegen de koning. En daarmee verwijzen ze naar een paar jaar eerder. Want toen was Ezra met een aantal ballingen in Jeruzalem aangekomen. En deze Ezra wilde die stad die in puin lag ook gaan herbouwen. En toen waren er ook vijanden van de Israëlieten. En die maakte deze Ezra verdacht. En er werden brieven geschreven naar de koning. Jawel, het is diezelfde koning, koning Artasasta. En ze zeiden, er is iemand hier gekomen, Ezra, die de stad wil herbouwen, maar die ten diepste in opstand wil komen tegen u, o Artasasta. En toen besloot Artasasta het werk aan de muur lam te leggen, te stoppen. En nu probeert die drietal, vanaf het begin, twijfel te strooien onder de Joden. Wantrouwen te zaaien. Hopelijk lukt het. En hopelijk lukt het ook om zijn Nehemia wanhopig en moedeloos te maken. Zodat hij zijn koffers weer pakt en weer teruggaat naar Perzië. En dan volgt onze tekst. Het is een wat lange aanloop, maar misschien toch wel goed voor het verband. Dan volgt de reactie van Nehemia. Nou, wat verwacht u? Wat zou die zeggen? Bezwijkt hij voor dit drietal? Zegt hij, nou als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Of beantwoordt hij die spot ook met spot? Nee, gelukkig niet. Gaat hij dan de valse verdachtmaking weer leggen? Zegt hij van, ja, jullie zeggen dat nu wel, dat ik in opstand wil komen tegen de koning, maar dat is helemaal niet waar. En ook niet. Nehemia antwoordt met een krachtige belijdenis. onomwonden, niet voor tweelei uitleg vatbaar. De God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. U zegt, is dat wel reëel? Nou gemeente, dit is nou geloofstaal. Want door het geloof ziet Nehemia af van alle omstandigheden, van de puinhopen, van de spot en van de verdachtmaak. En kijkt hij omhoog naar de God van de hemel. En als hij dat doet, dan weet hij het zeker. Ik ben niet begonnen. Want als hij omhoog kijkt, dan kijkt hij ook achterom. En dan ziet hij dat de goede hand van God over hem was en dat hij zelf niet dat plan maar in zijn hart bedacht had, maar dat de Heere dat in zijn hart heeft gelegd. Dat de Heere deuren voor hem opende en dat hij alles maar kreeg wat hij nodig had om naar Jeruzalem toe te gaan. Hij kijkt omhoog en hij kijkt achterom wat God in het verleden heeft gedaan. En daarom kan hij het zeggen. Het zal waar zijn, God van de hemel. Zal het ons doen gelukken? Want het is ten diepste de grote bouwmeester zelf die dat plan in mijn hart legde. En voor de Heere is niets, maar dan ook helemaal niets, onmogelijk. Want nu gemeente, wat heeft ons dit allemaal te zeggen? Nee, Jeruzalem hoeft niet meer gebouwd te worden, maar Jeruzalem als beeld van de kerk. En wat hebben we dan veel werk te doen? Als we nou om ons heen kijken, gemeente. In kerkelijk Nederland is er dan niet alle reden om moedeloos te worden. Kijkt u maar eens om u heen. Maakt u maar eens een inspectietocht zoals Nehemia dat deed, langs de kerken, door de kerken van Nederland heen of van deze wereld. Is er dan niet alle reden om bij de pakken neer te gaan zitten, om moedeloos te worden? Wat een brokstuk! Wat een ellende! Wat een puinhoop. Want er is een onderlinge verdeeldheid. Dat is zo'n brokstuk. En als daar een voorganger is die zegt tegen zijn gemeente, weet je, in de Bijbel staan allemaal mooie verhalen, maar het is echt niet allemaal echt gebeurd hoor. Je moet het allemaal niet even serieus nemen. Dan klept het weer een steen van de muur. En is daar iemand die een boekje schrijft? En die zegt, wie u dan ook bent, weet u, we zullen allemaal in de hemel komen. Voor ons allemaal is er een goede God en Vader. En u zult allemaal in de hemel komen. En mensen worden misleid. Dan klept het weer zo'n steen van de muur af. En de stenen die nog stevig vast lijken te liggen, hoe lang zullen ze nog vast liggen? Het rommelt soms zo. Want als we de prognoses erbij halen, dan prediken ze ons een heel duidelijke boodschap. Het gaat niet goed met de kerk. De kerken worden eerder leger dan voller. Een kwestie van een aantal jaar en dan zal het gedaan zijn met de kerk. Moedeloos van te worden, vindt u niet? En als we nou wat dichter bij huis blijven, en kijken onder kerkmensen, wat is er vaak een verdeeldheid, een lauwheid ook. Een koudheid soms ook. Een verwereldlijking ook. Wat moet er worden van de kerk, weet u het? Wat een droevige situatie en wat een puinhoop. Heeft het nog wel zin om kerk te houden? Zullen we het maar niet tegen de koster zeggen vanmiddag, koster. Draai de kerkdeuren vanmiddag straks na afloop van deze dienst maar goed dicht. En gemeente, kom volgende week maar niet meer terug, want wat heeft het eigenlijk voor zin? Beschouw deze dienst dan maar als de laatste dienst hier in de gemeente van Dordrecht-Zuid. Of zijn we dan, of kijken we dan te veel om ons heen? En letten we dan te veel op de omstandigheden? Moeten we niet met Nehemia vanmiddag het hoofd omhoog richten tot de God van de hemel en tegelijkertijd ook achterom kijken en zien dat God erboven staat en dat voor hem niets te wonderlijk is. En als we achterom kijken dat God eens in het verleden ook in ons vaderland kwam, dat hij zo gewerkt heeft onder ons, dat hij er ook geweest is in de gemeente van Dordrecht en dat hij niet loslaat wat zijn hand begon. Misschien is er wel iemand vanmiddag die zegt, oh, het is helemaal waar, er zijn heel wat brokstukken te zien in de kerk, er zijn heel wat brokstukken te zien. Echt waar, maar als ik nou eens in de maatschappij om me heen kijk, in de samenleving. Gods geboden die al maar meer naar de rand van de samenleving worden geschoven. Steeds minder wordt er rekening gehouden met God en zijn heilzame geboden. Wat een puinhoop. Of moeten we nog dichterbij komen? Als ik nou eens in mijn eigen hart kijk. Wat is daar vaak ook een puinhoop, niet waar? Wat een brokstukken, wat een zonde. Wat een ongerechtigheden. Of als ik dan de afgelopen week eens voor de geest haal. En eens in mijn eigen hart kijk. Wat zeg ik afgelopen week? Misschien kan ik wel zeggen vandaag. Afgelopen dag. Dan zie ik, o Heere. Daar had ik een gedachte die helemaal niet goed was. Daar heb ik wat gezegd wat helemaal niet kon volgens uw woord. En heb ik dit gedaan, of ik heb dit nagelaten. Ik heb nagelaten om u zo te bedoelen en de eer van u op het oog te hebben. Wat een puinhoop en wat een zonde. Ja, als we eerlijk zijn voor Gods aangezicht, dan moeten we toch tot die conclusie komen, gemeente. En dan zal de Satan er ook bij komen en die zal het ook niet nalaten u op fout en gebrek en zonde te wijzen. Maar dan mogen we vanmiddag ook tegen elkaar zeggen, het is heilzaam om naar binnen te kijken. Maar met Nehemia moeten we ook de blikrichting verleggen naar boven. Naar de God van de hemel, die overal boven staat, want dat is die uitdrukking, God van de hemel, dat is die God die overal boven staat, die toch regeert, mijn leven, de wereld, de kerk. Hij staat boven de machtigste vijand, ook boven Satan, en hij staat boven de krachtigste vijand en koning. O, mogen we daar dan vanmiddag geen moed uitputten? Want let u nog eenmaal op de belijdenis van Nehemia. Let u er dan vooral eens op wanneer hij dit zegt. God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En dat zegt hij op het moment dat alles nog in puin ligt en de spot naar hem toe komt en de valse verdachtmakingen om zijn oren vliegen. En toch kan hij het zeggen. Door het geloof. God van de hemel zal het ons doen gelukken. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Het klinkt als een overwinningskreet. Ja, wij denken eerder te klein van God dan te groot. Nehemia, hij blijdt krachtig zijn vertrouwen in God. Hij zal zijn zegen geven. Maar hij gaat nu niet met de armen over elkaar zitten. Hij gaat niet redeneren in de trant van, nou ja, wij zijn afhankelijk van God en hij moet het doen en dan moeten we maar afwachten. Nee, Nehemia, hij beleidt niet alleen zijn vertrouwen, maar hij is ook bereid om actief een steentje bij te dragen aan het opbouwwerk. Hij is bereid om aan de slag te gaan samen met anderen. En dat is onze tweede gedachte, zijn bereidheid. Ja, Nehemia is bereid om zijn handen uit de mouwen te steken. Er is werk aan de winkel, de puinhopen moeten opgeruimd worden. Wij zijn knechten. Knechten. Meervoud. Want door de bereidheid van Nehemia, door zijn bezielende leiding, door zijn krachtig vertrouwen op God, worden de inwoners van Jeruzalem aangestoken, opgewekt. Het motiveert hen om ook aan de slag te gaan. En dat zien we dan ook gebeuren in het volgende hoofdstuk. In 52 dagen wordt de muur weer opgebouwd. Nou, gemeente, herkent u iets van deze ijver voor de Heer en zijn dienst? Nee, de stad Jeruzalem hoeft niet opgebouwd te worden, maar dan als beeld van de kerk. Wat is er dan een hoop werk te doen voor ons christenen? Bent u bereid en ben jij bereid om een steentje bij te dragen aan dat gebouw van God? Laat u zich inschakelen. Hoe dat gaat, vraagt u. Nou, kijk maar naar Nehemia. Dan zien we dat Nehemia eerst zijn handen vouwt. En dan pas de handen uit de mouwen steekt. En dat bewaart voor activisme. Hij gaat eerst zijn handen vouwen. Dat is het allerbelangrijkste wat in de kerk kan gebeuren. Het gebed. We hebben het samen gezongen, Psalm 25. Heer, maak me uw wegen bekend. Dat is zo'n gebed om afhankelijkheid. En gemeente, we hebben meer dan ooit bidders nodig in de kerk. Bidders die meelijden. Meelijden met de kerk. Die verdriet hebben als een oudere onverschillig is en maar niet warm te krijgen is voor de dienst aan de Heere. We hebben bidders nodig die het zoveel verdriet doet. Als een jongere de kerkdeur achter zich dicht smijt en zegt mij niet meer gezien hier. Bidders die de eer van God op het oog hebben. Bidders die in afhankelijkheid van de Heere hun weg willen gaan. En hun steentje willen bijdragen in het werk in Gods Koninkrijk. Die bewogen zijn voor Gods zaak. We hebben mensen nodig, net als Nehemia. Maar als u zo de handen vouwt, dan kan het ook zomaar zijn dat de Heer u een taak geeft. Want we zien dat dat samen opgaat bij Nehemia. Bidden en werken. De handen vouwen en de handen uit de mouwen. Wel dus eerst die handen vouwen. Maar dan ook de handen uit de mouwen. Want het is bidden en werken in Gods Koninkrijk. Denken jullie maar aan een roeibootje, jongelui. Misschien heb je wel eens in een roeibootje gezeten. En als je nou één peddel hebt, één roeispaan, dan kun je natuurlijk roeien en je hebt hem in je rechterhand en je roeit en je roeit. Maar wat gebeurt er dan? Dan kom je helemaal niet vooruit, want dan draai je rondjes. Nou, zo is het nou in Gods Koninkrijk, bidden en werken. En als je die twee roeispanen gebruikt, dan kom je vooruit onder de zegen van de Heere. Bid en werk. Heeft u zo wel eens meegebeden met de woorden van de catechismus uit zondag 21, Heren? Hoe kan ik mijn gaven die u mij gegeven hebt nu besteden in de dienst van u? En dan laat je het over aan de Heren, hoe hij u en jouw leven leidt. En dan let je erop, net als Nehemia, of God een deur voor je opent of juist een deur sluit. Of misschien dat u al wel stilletjes gedacht hebt waar u de Heren kan dienen. Soms is dat overduidelijk. Als je gevraagd wordt voor een vereniging en dan komt met klem op je af en je kunt het niet meer van je afschudden. En je ziet daar de weg van de Heere in. Je wordt gekozen als ambtsdrager. Soms is het wat moeilijker aan te wijzen en is het een hele worsteling. Maar begin dan maar hier. Begin maar daar. Waar de Heere u een plek gegeven heeft. En dan zie ik een moeder in het gezin. Een moeder in het gezin die de kleine meid op schoot trekt. En die de kinderbijbel pakt en die gaat vertellen dat de Heer Jezus de goede herder is. En dat Hij het is die ons geschapen heeft en elke dag zo goed voor ons zorgt. Dan zie ik een jongere enthousiast meedoen met de bijbelstudie. Dan zie ik iemand op het werk heel nauwgezet zijn werk doen. En met respect omgaan met de collega's. En die het niet zal nalaten om als de gelegenheid zich voordoet om te spreken wat nou... En wie nou de belangrijkste persoon is in zijn leven? De Heer Jezus Christus. Die bidt voor het eten. Dan gaat er een goede geur van je uit. In de kerk. Maar ook daarbuiten. Om net als Nehemia in biddend opzicht tot de grote bouwmeester een steentje bij te dragen aan dat gebouw van God, Gods Koninkrijk. En weet u wat zo mooi is? Dat werk, wat nou in afhankelijkheid aan de Heere gedaan mag worden, niet maar nutteloos is, niet maar leeg is, niet maar ijdel is, zegt Paulus. Maar weet, zegt hij in 1 Korinthe 15, dat werk niet leeg is in de Heere. Niet nutteloos is, want het kleine, dat is nou in Gods oog veel waard. Als het uit liefde gedaan wordt tot God en zijn gemeente. En niet om de zaligheid daarmee te verdienen. Maar omdat het waar is, Heere, u had mij lief. U hebt mij lief. En daarom wil ik u ook lief hebben. Bent u er inmiddels van doordrongen hoe belangrijk het is om enthousiast aan het werk te gaan? Dat werkt aanstekelijk en motiveert ook anderen. Oh, het is goed om de aansporing te horen uit de mond van Nehemia. En wij, zijn knechten, wij zullen ons gereed maken en bouwen. Psalm 108 wordt als het ware gezongen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. En dan mogen ouderen ook een taak in hebben. Nee, het is waar. Misschien hebt u niet de leeftijd meer dat u actief meedoet aan het verenigingsleven. Maar dan vooral het belangrijkste, de handen vouwen, bidden voor de kerk, bidden voor de jongeren, bidden voor iedereen. Dat is van onschatbare betekenis. En vertel het maar aan anderen wie de Heer Jezus voor u is. Dat werkt aanstekelijk. Dat is zo mooi. Ook aan jongeren. En laten wij ons dan niet te groot voelen om aan ouderen met wijsheid advies te vragen over bepaalde zaken. Weet u, gemeente, we hoeven niet alles alleen te doen. Let u nog één keer op wat Nehemia zegt. Wij zijn knechten, meervoud. Hoe staat hier in Dordrecht? Komt alles neer op een kleine groep werkers of mag alles in eensgezindheid gebeuren met elkaar? Maar misschien dat u een bezwaar hebt. En u zegt, ja, ik ben wel begonnen met bouwwerk in Gods Koninkrijk en ik werd aangesteld voor dit of dat. En ik dacht, ik zal dat steentje wel schouwen, ik zal die steen wel op me nemen en die daar plaatsen. Maar nu in de praktijk valt het me zo vies tegen, vind ik het zo moeilijk, het is zo lastig. Ik doe zoveel teleurstellingen ook op. En iemand anders zegt, ja, weet u, ik ben niet zo'n prater. En een derde zegt, ik zal niet zo snel de leiding nemen in de groep en daarom vraag ik me af of ik wel een bijdrage kan leveren aan dit of dat. En weet u, gemeente, de Heere weet nu precies wie u bent, wie jij bent. En bij hem is een schatkamer vol aan kracht en aan wijsheid te verkrijgen. De Heere wil ons bij alles helpen. Weet u, in het werk in Gods Koninkrijk, in de kerk en daarbuiten, hoeft u het niet alleen te doen. Nee, mag u het niet alleen doen. Want dan is het de Heilige Geest die ons de bereidheid in het hart wil geven om de Heer op wat voor manier dan ook te dienen. Dan is het de Heilige Geest die ons wil aansturen en die ons wil bedouwen met gaaf. Dan is het de Heilige Geest die ons wil leren spreken. Wij zijn knechten. Let u nog één keer op dat woord knechten. Knecht. Ik ben horig aan God. Hij is mijn Heer. Hij is de bouwmeester. Ik ben slechts knecht. Ik mag niet met de eer gaan strijken. Ik mag niet mijn eigen ideeën in de kerk doorvoeren. Maar ik moet luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Het kompas. Bij al het bouwwerk in Gods Koninkrijk is dit woord. Dat is wat de Heer ons voorhoudt in zijn woord. En onder zijn gezag mag ik in gehoorzaamheid gaan bouwen. Luisteren. In afhankelijkheid van hem onze weg gaan. En de verschuldigde eerbied tonen aan de bouwmeester. Ten diepste kunnen we niet anders bouwen dan op het fundament wat gelegd is. Het fundament van de apostelen en de profeten, waar de Heer Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. We mogen als knechten bouwen naar het voorbeeld van de grote knecht. De grote knecht des Heren die het echt kon zeggen. De ijver voor uw dienst heeft mij verteerd. Die het echt kon zeggen. Ik heb mijn eigen belang niet op het oog en mijn eigen eer, maar de eer van u, o God de Vader. Buiten hem mogen we en kunnen we ten diepste niet bouwen, want dan doen we het zelf. En dan wordt het één grote mislukking. Als we het samenvatten, dat tweede punt, gemeente, dan worden we allemaal opgeroepen vanmiddag om te bouwen. In afhankelijkheid van hem, biddend en vragend, naar de weg die de Heere met ons gaat. En mogen dat gezamenlijk doen, enthousiast, elkaar aansporend om bereid te zijn om te bouwen op de plek die God ons geeft. Letten we nog op onze derde gedachte, zijn bestraffing. Ja, Nehemia zegt nog meer, maar gij hebt geen deel geen recht en geen gedachtenis in Jeruzalem. Tegen wie zegt hij dit? Met deze woorden bestraft Nehemia zijn tegenstanders, Sanballat, Tobia en Gesem. Hen wordt alle rechtsbevoegdheid binnen Jeruzalem ontzegd. Voor hen is er geen plaats in Jeruzalem. Ze hebben geen deel in Jeruzalem. Ze delen niet in de rechten die iedere Jood had in Jeruzalem. Niets hebben ze in Jeruzalem te vertellen. Kortom, Nehemia ontzegt zijn tegenstanders alle burgerlijke, alle ceremoniële, wettelijke dus, en godsdienstige rechten in Jeruzalem. Nou gemeente, dat is verschrikkelijk. Ze horen er niet bij. Ze worden buitengesloten. Als supporters van een vereniging of een club zich misdragen, bijvoorbeeld door een kwetsende spreekoor aan te heffen tegen de scheidsrechter of wat dan ook, dan kunnen ze een verbod krijgen, een stadionverbod. Dan mogen ze nooit meer bij die club, bij die vereniging komen. Dan worden ze buitengesloten. Soms zelfs voor levenslang. Nou, wat Nehemia hier doet, gaat nog veel verder. Hier worden dat drietal wordt buitengesloten. Maar niet maar alleen in de naam van Nehemia, maar ten diepste in de naam van de Heere. Nehemia ontzegt de vijanden van God alle rechten. Oh ja, het is waar. Dit drietal zal later toch doorgaan. Met spotten. En dit drietal gaat toch door, ondanks de bestraffing. Met het organiseren van verzet tegen Nehemia. Ze proberen de herbouwactiviteiten steeds weer lam te leggen. En op allerlei slinkse manieren proberen ze toch weer toegang te krijgen tot datgene wat Nehemia zijn namens God heeft ontzegd. Maar eigenlijk kunnen ze toch niks uitrichten. Omdat Nehemia zijn namens God heeft uitgesloten. En als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Maar ook andersom. Als God tegen ons is, wie zal dan voor ons zijn? Oh ja, dan is die bestraffing wel een harde bestraffing. Maar is die ook te hard? Nee, gemeente, wat hoor dan maar wat Christus heeft gezegd. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Zegt de Bijbel het niet heel duidelijk? Wie Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En Johannes op Patmos in het Bijbelboek Openbaring, die zegt, buiten zullen zijn, dat is buiten het hemel Jeruzalem, de honden en de tovenaars, de hoereerders en de doodslagers, de afgodendienaars. En vult u dan maar de namen van dat drietal in. Een ieder die de leugen spreekt. En hij zegt later, en in haar, de hemel, zal niemand inkomen dat ontreinigt, dat gruwelijkheid doet, die leugen spreekt. Maar alleen zij die geschreven staan in het boek des levens van het Lam. Gods vijanden zullen vergaan. Ze hebben geen enkele toekomst. O gemeente, dat is de ernst van de boodschap van vanmiddag. Hoe is dat nou bij u en bij mij? O, dat u in de kerk zit, dat is heel erg mooi en daar mogen we dankbaar voor zijn. En toch is dat nog geen garantie dat u aan de goede kant staat. Misschien reageert u wel wat gelaten. Als u de puinhopen om u heen ziet in kerkelijk Nederland, in de samenleving, in uw eigen hart. En u ziet wel dat het niet goed gaat met de kerk. En misschien praat u er ook wel over met anderen, maar spreekt u er nou ook over met God? Raakt het u nou ook echt? Of bent u nog lauw? Of kan het u zelfs helemaal niet schelen? Bent u nog een vijand van God? Ik een vijand van God, zegt u. Ik zit in de kerk. Ik lees netjes mijn Bijbel. En toch kan dat, gemeente. Als je niet een opbouwer bent in Gods koninkrijk, misschien ben je dan wel een afbreker. En sta je in de dienst van Satan, een afbreker. Als je bijvoorbeeld partijen kweekt in een gemeente of roddels verspreidt over die en die, en vult u het maar in. Aan welke kant staan we nu eigenlijk? We staan toch niet in de dienst van Satan? Dan zegt iemand, nou, als ik heel eerlijk ben, dan ben ik, misschien is er wel iemand vanmiddag in de kerk die dat moet zeggen. Als ik heel eerlijk ben, dan ben ik eigenlijk nog geen oprechte bouwer in Gods koninkrijk. Hoe kan ik dat dan worden? Hoe kan ik nou echt iemand worden die bereid is tot de dienst en de lof van de Here? Fijn dat je dat vraagt. Weet u wat het antwoord is? Heel eenvoudig. Neem de toevlucht maar tot die grote bouwmeester. Ziet u hem? Milde handen, vriendelijke ogen. En ze nodigen u uit om hem alles te zeggen. Zeg het dan maar, Heer, ik ben vaak nog zo egoïstisch, nog zo op mezelf gericht. Uw zaak laat me vaak zo koud. Wilt u het me vergeven? En mag ik een steentje gaan bijdragen in uw koninkrijk? Wilt u me dan de weg wijzen en wilt u mijn hart vol liefde laten kloppen voor u? Hij hoort het gebed hoor. Nu is het zo gemeente dat we dagelijks allerlei berichten ontvangen via de e-mail, via een sms'je. Nou krijgen we allemaal vandaag een bericht. Een bericht van de koning van de kerk. En weet u wat de boodschap is? Bouwvakkers gezocht. Die een steentje, hoe klein ook in eigen oog, willen bijdragen aan dat godsgebouw. En het inschrijfformulier gaat vanmiddag als het ware door de bank heen. En u krijgt een pen in uw hand gedrukt. Zet u uw naam op het formulier. Of staat hij er al op? Teken dan vanmiddag nog weer eens bij. Omdat de Heer het zo waard is en zijn dienst een liefdedienst is. O ja, het is waar. Het valt niet altijd mee. Om werker te zijn in Gods koninkrijk. Want de duivel komt erop af. Maar hoor dan. Hij is de grote overwinnaar en de triomfator. En in de kracht van hem. En in de afhankelijkheid aan hem. Mag ik eens overwinnen. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven. De kroon des levens. Dan mag ik op zijn tijd. O wonder van genade. Eens dat hemelse Jeruzalem binnengaan. Maar voor vijanden staan die poorten dicht. En blijven ze dicht. Psalm 36 zegt het. De werkers van het kwaad zijn gevallen in een jammerstaat waarin zij hulpeloos sterven. Maar als u nu nog een vijand bent, dan kunt u vandaag nog een vriend worden. Hoe heerlijk is dat? Want voor vrienden staan de poorten van het hemel Jeruzalem open. En blijven ze open. Daar staat de God van de hemel. Zelf garant voor. En daarom. Soli Deo Gloria. God alleen. Alle eer. Amen. willen danken. Ja, heren, daar hebt u alle recht op. Dat we onze knieën buigen, onze handen vouwen, onze ogen sluiten. En dat we tot u komen in het gebed, waarin de dank centraal staat. Want wie is als een God dat u bent? Niemand is aan u gelijk, o grote God. Dat u zelf mens in uw dienst wil nemen. En dat dat bouwwerk door mag gaan tot aan het eind van de tijden. Dat de Satan het wel heel lastig kan maken, maar dat dat, Heere, toch eigenlijk geen toekomst heeft. O, laten we ons dan, Heere, gezeggen door u. Mogen we in afhankelijkheid aan u onze weg gaan door dit leven. Uw eer op het oog hebbend. O, Heere, maak ons zo werkers in uw koninkrijk. Op wat voor manier dan ook en op welke plek dan ook. En dat u daardoor de eer zou mogen ontvangen waar u alle recht op hebt. Heere, we danken u voor uw woord. Dat dat woord wat ons voorhoudt dat we op u vertrouwt, nooit beschaamd uitkomt. We hebben het gezien in de geschiedenis van Nehemia, onder uw leiding, onder uw zegen. Mocht het werk voortgang hebben in Jeruzalem. En zo mag toch ook onder uw zegen het uw werk ten diepste doorgaan, ook in de gemeente. Wilt u dan uw zegen erover geven, Heere, want zonder u kunnen we niets doen. Geeft u ons kracht als we deze week weer de taak hervatten die u ons gegeven hebt. Als we tegenop zien wilt u kracht geven en moed. Of als we geen werk meer hebben, omdat we, Heere, ontslagen zijn. Wilt u nabij zijn en nog wegen en deuren voor ons openen. Als we geen werk meer hoeven te doen, omdat we een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Waarop we het alles wat rustiger aan mogen doen geeft dan dat we ons verdiepen in uw woord, luisterend naar uw stem, wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, ga met ons mee als we naar huis gaan, als er op ons wordt gewacht. En als er niet op ons wordt gewacht, omdat we alleen bleven, of omdat we alleen kwamen te staan, wilt u nabij zijn en ons helpen in alle dingen. Dat vragen we om Jezus wil alleen. Amen. We zingen met elkaar Psalm 69, vers 14 in de oude berijming. En u kunt uw liefdegave geven aan de Heere en zijn heerlijke dienst. beleiden wij ons geloof met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zingen wij uit Gezang 21, vers 3 en 7. Laten we onze plaats met de laatste woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle eer. Amen.